Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen zingen en we doen dat uit Psalm 89 en daarvan het derde vers. De hemel loof, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht, dat uw geheilig volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? 89, het derde vers. U zal worden voorgelezen Johannes 13, vers 21 tot en met 38. Johannes 13, vers 21 tot en met 38. Eerst echter stellen we ons voor het onderwijs van de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw geboden volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Johannes 13, vanaf vers 21. Jezus deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest, en betuigde, en zeide, voorwaar ik u zeg, dat een van uw lieden mij zal verraden. De discipelen dan zagen op elkaar, twijfelende van wie hij dat zeide. En een van zijn discipelen was aanzittende in de schoot van Jezus, welke Jezus lief had. Simon Peters dan wenkte deze dat hij vragen zou wie hij toch was van welke hij dit zeide. En deze vallende op de borst van Jezus zeide tot hem, Heere, wie is het? Jezus antwoordde, deze is het dien ik te beten, als ik ze ingedoopt heb geven zal. En als hij de beten ingedoopt had, gaf hij ze Judas, Simons zoon Iscariot. En na de beten, toen voerde Satan in hem. Jezus dan zeide tot hem, wat gij doet, doe het haastelijk. En dit verstond niemand dergenen die aanzaten, waartoe hij hem dat zeide. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide, koop hetgeen wij van noden hebben tot het feest, of dat hij de armen wat geven zou. Hij dan de beter genomen hebbende, ging terstond uit en het was nacht. Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf. En hij zal hem terstond verheerlijken. Kindekens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik u lieden nu ook. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkaar lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkaar lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkaar. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zeide tot hem, Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 68 en daarvan vers 8 en vers 9. Dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion terg en wanen het overtreffen. Wat springt gij bergen trots omhoog, wat wilt u in der volken oog bij Sions berg verheffen. De versen 8 en 9 van Psalm 68 gaan we samen zingen. Geliefde gemeente, er zijn soms van die momenten, dagen en weken waarin het wat gaat schudden in ons leven. Natuurlijk, als u de achterliggende week bekijkt, dan hadden we gisteren bijvoorbeeld een uitnemende en een fijne dag wat de natuur betreft. En daar mag je best van genieten. En dan zie je iets van Gods goede schepping. En onwillekeurig brengt het ook terug naar hoe God het eigenlijk oorspronkelijk bedoeld heeft. En ooit las ik eens bij de dogmaticus Bavinck, toen het ging over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat het daar dan de eeuwigdurende lentepracht van de nieuwe schepping. De eeuwigdurende lentepracht. En zo kan dus dit voorjaar in zekere zin iets doorgeven van de goedheid en de grootheid Gods. De natuur. En aan de andere kant weet je ook, we leven buiten het paradijs, u en ik. En dat kom je aan de weet. Keer op keer, dag in dag uit, kom je dat aan de weet. Soms door hele schokkende dingen. Hoef je dat natuurlijk allemaal niet uit te breiden. Soms door ernstige roepstemmen. Net in de voorbeden gedacht. Mevrouw van Looijengoed, 65 jaar. Binnenkort wordt het waarschijnlijk voor haar eeuwigheid. Het zijn allemaal dingen die soms wat dichterbij komen, soms wat verder weg blijven. We krijgen er allemaal een keer mee te maken. Tussen nu en 100 jaar hebben we wat persoonlijk meegemaakt. En toen ik hier vanmorgen naartoe liep, dan denk ik, ja, waar komt het nu op aan? Voor een dominee, voor een gemeentelid, voor een jongen en voor een meisje, voor een vader, voor een moeder. Dat is nu mijn hoop en mijn verwachting. En gemeente, daar moeten we maar niet te veel om ons heen gaan kijken. Ik lees de laatste tijd wel eens wat in Luther, zijn commentaar op de Galatenbrief. En dan herken je zomaar dingen dat ook Luther daar op een hele diepe manier mee heeft geworsteld. Wat is nou mijn hoop? En dan gaat eigenlijk dat hele commentaar, het gaat trouwens ook heel de Bijbel over. Over dat ware geloven in de Heer Jezus. Meer wil God niet eens bij ons zien. Je hebt mensen die bouwen er nog een heleboel omheen. Het telt voor God echt niet. En minder, dat kan niet. Met minder kunnen we God niet ontmoeten. En wat is nou dat ware geloof? En daar liep ik vanmorgen nog weer eens over te denken. En dan probeer je dat te verwoorden, want wij kunnen vaak wel heel goed zeggen wat het niet is. Maar wat is nou wel? Het ware geloof, dat is volgens onze catechismus, dat we persoonlijk de Heer Jezus kennen. Dat is één. Dat we persoonlijk de Heer Jezus hebben ontmoet. Omhelst. Dat we persoonlijk die zaligmaker hebben leren kennen in ons leven. En dat al het andere wegviel. Zulke is mijn liefste, o gij dochter van Jeruzalem. En in de tweede plaats dat we op hem vertrouwen. Gemeente, als we het moeilijk maken, dan raken we de Bijbel kwijt. Maar de Bijbel is in essentie zeer eenvoudig. Het gaat in het leven dergenaam dat geloof in de zaligmaker. Dat we hem persoonlijk kennen. En dat we op hem persoonlijk vertrouwen. Dus niet dat we zeggen, ik dacht er dit nog van. Daar houdt God geen rekening mee wat u en ik vindt. Of dat we gaan redeneren. Heere, u weet alle dingen. U weet het, ik u lief. Toen Petrus werd gevraagd, heb gij mij lief. En dat alleen verduurt de eeuwigheid. En dat alleen geeft ons zicht op de heerlijkheid van de zaligmaker. En daar gaan we nu vanmorgen met de hulp des Heeren een poosje bij stilstaan. Wie is nou die zaligmaker? Wie moet u nou en mij nou redden van de dood, de zonde, de duivel, jezelf, het ongeloof? Moet u dat zelf doen? Sterkte ermee. Het is een hopeloze zaak. Moeten de mensen dat doen? Moet u dat met uw redeneringen doen? Alleen dat ware geloof in de Heer Jezus, dat zal ons redden. En al het andere, zeker voor de eeuwigheid, u kunt het helemaal vergeten. Wat is dan dat evangelie van de heerlijkheid van de Zoon van de mens? Een heerlijk evangelie, we gaan er aan lezen. In Johannes 13, vers 31 en vers 32. Daar lezen we Gods woord al dus. Als hij, dat is Judas, dan uitgegaan was, zei de Jezus, nu is de Zoon des mens, of de Zoon van de mens, want hier is dat mensen, dat zou verwarring kunnen leiden, geven, de Zoon van de mens verheerlijkt, en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf, en hij zal hem terstond verheerlijken. Nou, zelfs de kinderen snappen wel dat het in deze tekst gaat over het woord verheerlijken of verheerlijking. En dan gaat het over de verheerlijking van de Zoon des mensen. Of de Zoon van de mens. Enkelvoud. De heerlijkheid van de Zoon van de mens. En dan gaan we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats het moment waarop de Heer Jezus daarover spreekt. We lezen in vers 30 en het was nacht. En we lezen in vers 31 dat Judas is weggegaan. Een belangrijk moment waarop de Heer begint over zijn heerlijkheid. In de tweede plaats gaan we dan letten op de manier van die heerlijkheid. En dat is vooral vers 31. En in de tweede plaats gaan we letten op de omvang van zijn heerlijkheid. En dat is vers 32. Want er staat in vers 32. In zichzelf. Gods Heer hem te verheerlijken. In zichzelf. En dan verplaatst de Heer Jezus onze aandacht van de tijd naar de eeuwigheid. Hoe God nu in zichzelf zijn Zoon verheerlijkt. En hij zal hem terstond verheerlijken. Dus het moment nu en terstond. De manier, vers 31, en de omvang. Gemeente, we hebben enkele keren stilgestaan bij de Romeinenbrief en welke betekenis de opstanding heeft voor de gelovigen, de opstanding van de Heer Jezus. En ik hoop dat u daar ook af en toe nog eens over nadenkt. We beginnen nu met enkele preken over het Johannesevangelie. We komen op Hemelvaart natuurlijk daar ook op terug. En dan begint eigenlijk dat slotgedeelte van Johannes, voordat de Heer zal lijden en sterven, dat begint in Johannes 13, bij de teksten die we hebben gelezen. Johannes 13 boodschapt ons de paasmaaltijd. Judas wordt aangewezen, Judas gaat weg. En dan blijft de Heer achter met zijn 11 discipelen, alle kinderen van God. En dan gaat de Heer in de komende hoofdstukken vertellen hoe hij een weg zal gaan en wat hij doordat hij zal lijden sterven zal bereiken. Hij neemt zijn discipelen ook mee naar wat er na de kruisdood zal gebeuren. Heb goede moed, zegt hij tegen zijn discipelen, want ik heb de wereld overwonnen. En tenslotte komt hij bij dat belangrijke hoge priesterlijke gebed, Johannes 17, waarin hij ook weer terugkomt op de heerlijkheid die hij heeft. Het gaat in onze tekst over de heerlijkheid van de Zoon des Mensen, of de Zoon van de Mens. Zoon van de Mens, dat is een bekende uitdrukking, een bekende naam voor de Heer Jezus. En daarmee wil de Bijbel vooral uitdrukken, zo heeft God de mens bedoeld. God schiep Adam, God schiep Eva, maar na de zondeval zijn Adam en Eva zondige mensen geworden en beantwoorden dus niet meer aan Gods doel. En dan komt de Heer Jezus en dan is hij de Zoon van God, dat wijst op zijn goddelijke natuur. Dan is hij de Zoon van de Mens, dat wijst op zijn menselijke natuur. En Zoon van de Mens betekent, zo wil God de mens eigenlijk. Zoals de Heer Jezus heeft geleefd. Hij is de volmaakte mens. Dat klopt ook, want hij was verbonden met de goddelijke natuur en heeft volmaakt de wil van zijn Vader gedaan. Vandaar dat we hem Zoon van de Mens noemen. De mens. Kijk, zegt God eigenlijk, zo heb ik nou de mens bedoeld. Zoals de Heer Jezus rondwandelde op de aarde. Nou, dan kunt u in het evangelie voortdurend lezen hoe de mensen zich aan de Heer Jezus hebben geërgerd, hoe de mensen de Heer Jezus hebben gedood, hoe de mensen de Heer Jezus hebben vernederd, hoe de mensen de Heer Jezus hebben genegeerd. Maar hij was het wel. Daar ging het nou om. En de Heer Jezus heeft een voorbeeld gegeven en heeft ook met zijn sterven en zijn lijden en zijn dood de verzoening tot stand gebracht. Nu gaat de Heere hier in dit gedeelte weer spreken over zijn heerlijkheid. Zo begint hij dus die slotrede die hij houdt voor zijn discipelen. En dan begint hij over zijn heerlijkheid. En dan zegt de tekst al, en dat wijst hier op nu, dus op dit ogenblik. In vers 2, terstond, komt dat nog weer eens terug. En in vers 30 wordt ook gezegd, het was nacht. Dus we moeten eerst eens even gaan letten op de omstandigheden en de tijd waarin de Heer nu gaat spreken over de heerlijkheid van hemzelf en van de Zoon van de Mens. En als we dan eens even een paar dingen noemen, dan lijkt het in de eerste plaats in vers 30 dat het nacht is. Je hebt de dag en de nacht. En de Heer heeft in de nacht dit gezegd. Na de paasmaaltijd is het dus nacht. Nou, dat kunnen we natuurlijk duiden als een natuurverschijnsel. Gewoon ja, 's nachts dan slaap je en overdag dan ben je bezig met andere dingen. Maar dat wordt bij Johannes niet alleen bedoeld. Vaak heeft dat woord nacht bij Johannes de duisternis veel diepere betekenis. En dat heeft het hier ook. Want Judas die gaat weg en het was nacht. En als u bang bent, dan overdag, dan gaat het misschien nog wel. Maar als het 's nachts is, dan kan dat heel erg op je gaan drukken. Dat snapt u. Dat snappen we allemaal. Dan krijg je slapeloze nachten. De nacht die heeft dus altijd iets in zich van de duisternis, van het moeilijke, het zondige in dit leven. Op elk moment heeft de Heer dat nu gezegd, deze woorden over zijn heerlijkheid. Er heeft ook een hele tegenstelling in opgesloten. Dus op het moment dat het heel erg nacht zal worden op de aarde, want de volgende dag dan zullen ze hem veroordelen, dan zullen ze hem naar het kruis brengen, dan zal hij sterven. Er zal een van de ergste zonden plaatsvinden in deze wereld. Want u weet, de zonde is begonnen in Genesis 3. Toen hebben Adam en Eva zijn ongehoorzaam geweest tegen God. Maar die zonde die is door de tijd heen, heeft ze steeds verder verdiept. En alle zondige daden, u hoeft de Bijbel maar rustig door te lezen. Begin met het eten van een verboden vrucht. En daarna krijg je moord en doodslag, Genesis 4. En u hoeft zo de hele Bijbel maar door te lezen. En je komt van de ene verschrikking in de andere. De zondvloed, de omkering van Sodom en Gomorra. U hoeft het boek Richter maar door te lezen. En soms dan denk je, waar is een mens allemaal niet toe in staat? Het staat allemaal in de Bijbel opgeschreven. En dat is dus de nacht. En in die wereld van de nacht, dus eigenlijk van de zonde, en in deze zondige wereld, waarin die zonde dus een hoogtepunt gaat bereiken, begint de Heer Jezus over zijn heerlijkheid. Ontroerend eigenlijk, hè? Terwijl de hele hel en de hele mensheid bezig is om het donker te maken. En die duisternis overal heerst in deze wereld, zegt de Heer Jezus, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. Nu wordt de Zoon des Mensen verheerlijkt, groot gemaakt. Het mag ons altijd wel ontroeren, gemeente, dat dat evangelie klinkt tegen de achtergrond van een diepe duisternis. En dat is de duisternis van de zonde. En die zonde die is niet door God in de wereld gebracht. En die zonde is niet door de dieren in de wereld gebracht. Maar die zonde is door u en door mij in de wereld gebracht. En de Heer Jezus over zijn heerlijkheid in een donkere wereld. Ben u er al achter dat u in die donkere wereld leeft? Ja, zegt u, daar heb ik af en toe wel eens wat van gezien of gemerkt. Dat is goed. Maar is het u ook tot een last? En wordt dat u ook verdriet? Wat Adam heeft gedaan en wat u heeft gedaan. En dat elke zonde een grote spijker is in het lichaam van de Heer Jezus. Want dat is zonde, hè? Het is ongehoorzaamheid aan God, het is het lijden van de middelaar. En het was nacht. Je moet niet vergeten dat de Heer over zijn heerlijkheid spreekt in de nacht. En dat we het evangelie nooit kunnen losmaken van de wereld waarin het klinkt. Want het is ook een hele nare trek in onze tijd dat we praten over het evangelie. Het is zo fijn, het is zo aangenaam en het is o zo bemoedigend en zo. En daar ben ik het allemaal voor 100% mee eens. Maar wie ooit wel eens in de nacht gelegen? Luther die zegt, je moet de wet gebruiken om de mensen om te laten zien waar ze vandaan komen. Je moet erg eerlijk en duidelijk preken, zodat ze zich verootmoedigen. En als dat voldoende is gedaan, dan laat u het evangelie klinken. De Heer Jezus spreekt in de nacht. Sprak hij alles in de nacht van uw leven? De hopeloosheid van uw leven. Ziet, hier ben ik. Hij kan in de kerk. Hij kan thuis op je kamertjes in de Bijbel lezen. Dus nacht, daar kun je geen kant meer op. Dan kun je niet meer met een redenering behouden worden. En dan klinkt dat evangelie van de heerlijkheid van de Zoon van God. Het is nacht. Twee. We lezen in vers 30, als hij de beter genomen, als hij dan uitgegaan was, hij de Judas. Het is nacht. En er is verraad. Judas is de verrader, dat was in het Oude Testament al voorzegd. En Judas heeft zijn verraad ook gepleegd, zegt de Bijbel, opdat de schrift vervuld zou worden. En Judas is voor de volle 100% verantwoordelijk voor wat hij doet. Laten we dat ook even benadrukken. Dat de zonde die wij doen, die doen we vrijwillig. En daar houdt God ons voor 100% verantwoordelijk voor. Een heleboel zondige mensen dienen zich graag aan als slachtoffer. Ja, we zijn onbekeerd en daar kunnen we toch ook niks aan doen. We zijn zondige mensen, daar kunnen we toch ook niks aan doen. En dan worden we zielige mensen. God heeft een hekel aan zielige mensen. En God kent geen zielige mensen. God kent alleen maar schuldige mensen. En schuldige mensen doen de zonde met opzet en vanuit een bewuste overtuiging. En die overtuiging wordt gevoed en daarmee liggen we in de greep van de duivel. En dat verraad laat gewoon zien waar de mens in het paradijs voor gekozen heeft. Namelijk voor de duivel. En dat we niet meer aan God gehoorzaam zijn, maar aan de duivel. En Judas doet niet iets heel vreemds, iets heel raars. Hij doet iets wat regelrecht voortkomt uit de zondeval van het paradijs. En als u die weg van Judas wat nagaat, dan ziet u dat ook als het ware groeien. Ja. U moet er niet verbijsterd over zijn wat Judas doet. Het is wel heel erg. De Heer Jezus vond het erg. Maar wat hij doet, dat is in het paradijs al begonnen. Kijk, het viel Judas gewoon tegen wat er gebeurde. Hij was bij de Heer Jezus gekomen, had ook meegedaan en was enthousiast geweest. En ja, totdat de Heer zegt, maar we gaan wel de weg van het lijden op. De weg van het kruis dragen. De weg van moeite, van tegenstand, de weg van, ja, van de dood. En toen zei hij, nou, maar daar begin ik niet aan. Ik zeg het een beetje eenvoudig, dat we het begrijpen. En zo kreeg de duivel meer en meer vat op zijn leven. En zo tenslotte de Heer Jezus verraden. En als we nou gewoon met ons verstand gaan nadenken, dan zou u en ik dat ook doen. Dan gaan we ons ook ergeren aan de Bijbel, aan de prediking, aan een ambtsdrager. Maar dat is niks. De duivel die knikt een beetje goedkeur. Ik vind dat prima gemeente. Gaat u die weg van de duisternis maar op. En dan gaan we er nog een beetje rondomheen argumenteren. En ondertussen slaat de Satan zijn slag. Herkent u dat een beetje? Herkent u dat? Dat u, als u straks God gaat, dan moet 100 argumenten hebben om God te weerspreken. Maar dat al die dingen nu gewoon uit handen vallen. Het is niet alleen de nacht van de zonde, het is ook de nacht van het verraad. Waarin de zondige mens als een, ja, als het eigendom van de duivel in zijn volle omvang openbaar komt. Wij zouden zeggen, nou dat is zo diep hopeloos. We moeten de Jezus maar eens even een hele grote waarschuwingsreden gaan houden. Nee, er zijn nog 11 andere mensen. Misschien verbijsterd, ze snapten het nog niet helemaal. En dan zegt de Heer, Judas gaat weg, hè, en de duivel gaat weg. En dan zegt de Heer Jezus niet, wat is dat nou toch erg? En dan moet je nog over nadenken. En dan kijken jullie er. Nee. Kijk eens naar mij. En dan begint hij over zijn heerlijkheid. In de nacht. In het midden van het verraad. Van de duisternis en van de duivel. Begint hij over zijn goddelijke heerlijkheid. Misschien zegt, daar begrijp ik nou niks van. Nou, dat is ook precies de bedoeling. Dat u nou even uw verstand op nul zet en zegt, hoe is het mogelijk Hoe is het mogelijk dat er in die nacht en de volgende zal hij sterven, zal hij lijden? Zijn heerlijkheid. Zullen we daar in onze tweede gedachte nog bij stilstaan? Hoe de Heer nu zijn middelaarsheerlijkheid, zijn goddelijke heerlijkheid, daar in de paaszaal benoemt. Tweede gedachte. Dus gaan we zingen, dat doen we uit Psalm 90. En daar van het negende vers: laat uw gena ons met dat troost verrijken en laat u werken aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid, niet van hun kinderen wijken, uw liefd. Uw macht behoedt ons voor bezwijken en wat er verder volgt. Is de zoon van de mens verheerlijkt. Dus in vers 30 gaat het over de zoon van de duivel. En in vers 31 gaat het over de zoon van de mens. Nu is de zoon van de mens verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. We komen die gedachte hier in dit gedeelte, vers 1 en 2, 5 keer tegen, dat woord verheerlijkt of verheerlijking en verheerlijken. komen we tegen. We komen het in het evangelie van Johannes meer tegen. Johannes 1 vers 14 begint het al. Het gaat over de geboorte van de Heer Jezus. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Hebben we zijn heerlijkheid aanschouwd. God en mens in één persoon. En die is weer geboren, zag je een kindje. En Johannes zei, kijk. En dat kindje hebben we ook iets gezien en gehoord van God. Dat God is mens geworden, dat is zijn heerlijkheid. Denk erom, het gemeente, het evangelie is de persoon van de Heer Jezus en onze redding is het geloof in die persoon. Dat is ons behoud. Dus het evangelie is behoud, het is de persoon van de middelaar. En wij worden gered doordat we persoonlijk hem kennen en persoonlijk op hem vertrouwen. Dat u dat goed onthoudt en helder hebt. Dat u er grondig over nadenkt of dat ook waar is voor u. Dan gaat het evangelie van Johannes verder en dan komen we in Cana waar de Heer een wijnwonder doet. En dan zegt hij in Johannes 2 vers 11. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dit was een gewoon mens, althans zo zag hij eruit. En dan zegt hij, schep maar water en terwijl ze dat water brengen wordt het veranderd doordat hij dat wil. En scheppen, dat betekent dat er iets gebeurt omdat het wil. God wilde het hele kosmos en God wilde, en toen was hij opeens. Heel die kosmos met heel die planeten en het zonnestel en de aarde, dat was er allemaal in één keer. God wilde dat. God wilde dat de Heer Jezus opstond, stond hij op. En God wilde dat eenmaal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, en dan komt hij er. Op Gods tijd, op Gods manier. En God wilde dat Saulus van Tarsus bekeerd werd, en dan gebeurt het. Zo gaat dat gemeend. God het wil. En dan openbaart de Heer zijn heerlijkheid. En heeft de Heer het hier nou ook over zijn heerlijkheid. Dat is in het Grieks het woord doxa. In het Hebreeuws wordt het woord kaboot gebruikt. Dat is een heel bekende gedachte in de Bijbel. En als ik dat nou eenvoudig moet zeggen, wat is dat? Ja, dat is de eer en de grootheid van de Heer Jezus. Van de zoon van de mens, de grootheid, de indrukwekkendheid. En dan heb je wat Nederlandse woorden om dat wat inhoud te geven. Dat begrip heerlijkheid, dat u ja, niet gaat denken, ik bedoel dat echt niet vervelend of zo, maar dat u denkt van een heerlijk ijsje of zo. Hè? Zeg maar, oh, dat is heerlijk. Dat is verkeerd gebruik. Ons gebruik dat wel goed, maar dat, dan gaat u zo'n woord niet begrijpen. Het gaat bij dat woord heerlijkheid in de Bijbel steeds om de indrukwekkende gedachte dat de Heere bijvoorbeeld mens is geworden. Wie God is, de God van de Bijbel die alles in één keer heeft gemaakt en wie God is in zijn heil. En daar gebruikt de Bijbel dan dat woord heerlijkheid voor. De heerlijkheid van God en de heerlijkheid van de Heer Jezus. Nou, en dan staat er in vers 31... Als het uitgaat, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Ik noemde dat de manier waarop die heerlijkheid zich openbaart, bekend wordt. En de meeste commentaren gaan er bij vers 31 naar wat er die nacht en de volgende dag zal gebeuren. Nou, dat weet u, hè? Donderdag is het nu. En dan wordt het vrijdag, Goede Vrijdag. En toen hebben ze de Heer Jezus aan het kruis gehangen. En daar aan het kruis is hij gestorven. Dat is zijn vernedering. De staat van zijn vernedering, de trappen van zijn vernedering. En de Heer heeft hier over zijn verheerlijking. Nou, dat had hij al eerder gedaan. Toen heeft hij de term verhoging gebruikt. Dat is ook wel mooi, in Johannes 3 staat dat, vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hij moet verhoogd worden. En die zegt de Heer, verheerlijkt worden. Nu raken we misschien een beetje het begrip kwijt. Want de kruisdood was toch het diepste punt van zijn vernedering. Zeker. Dat is dan toch niet iets om verwonderd over te zijn. Daar kun je toch hooguit verbijsterd over zijn. Ja, er zijn wel moderne theologen en die zeggen, ja, dat hele kruis gebeuren, dat is heel erg triest en heel erg naar. Maar gelukkig, daarna komt er de opstanding. Gemeente, zo denkt de Bijbel er echt niet over. Paulus zegt dat hij nergens anders in wil roemen dan in het kruis van de Heer Jezus. Dat was een gerichtsoefening van God. Over zijn zoon die tot zonde was gemaakt. Maar dat punt was ook gelijk Gods heerlijkheid. Gods grootheid schittert in de kribbe van Bethlehem toen de zoon mens geworden is. Maar Gods grootheid schittert nog veel meer in dat kruis van Golgotha. Nu is de zoon verheerlijkt. En de Heer Jezus is daarvoor gegaan, de weg van het oordeel, de weg van lijden, van sterven. En op dat kruis heeft hij inderdaad uitgeroepen, mijn God, en het was een nederdaling ter hel, zo beleiden we dat. En toch schittert daar zijn grootheid. Zijn heerlijkheid. Zijn majesteit. De moordenaar aan het kruis heeft het al gezien. Gedenk mijner als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En wat is dan die grootheid? Die verheerlijkt zal worden de volgende dag. Ik zal een paar dingen noemen. Het is nacht nu, volgende dag. De nacht van de zonde. Zal de volgende dag door zijn bloedig lijden en sterven worden overwonnen. Er zal betaald worden. En dat doet de Heer Jezus volledig. De hele zondeschuld zal hij de volgende dag betalen. We zeggen dan, er wordt aan Gods recht genoeg gedaan. Is dat geen heerlijke gedachte? Dat de deugden Gods worden verheerd en dat aan Gods recht wordt voldaan. Wat is dat dan, dat recht? Daar kunnen we natuurlijk hele, zoals mensen meegemaakt, is dat er heel diepzinnig over te praten. En je snapt amper waar het over hadden. Maar dat leert de Heer zijn kinderen niet, hè? De Heer leert ons geen dingen die we amper snappen en waar we hooguit denken van, wat is dit voor wiskunde die hier vertoond wordt? Nee, de Heer leert zijn kinderen die ze begrijpen, die hen raken door het diepst van hun ziel. En die concreet worden in de werkelijkheid van hun leven. Wat is het dan dat aan Gods gerechtigheid? Heel eenvoudig, gemeente. Dat de Heilige Geest mij ziet dat ik de hele wet maar heb te gehoorzaam die u vanmorgen is voorgelezen. En dat het daar op alle punten niet aan toe komt. In geen enkel opzicht. En hoe ouder je wordt, des te meer kom je daarachter. En in de tweede plaats. Recht Gods. God heeft er recht op dat wat wij stuk maken, dat dat wordt. Dat we dat herstellen en dat we de boete, de schuld ervan betalen. Dat we de straf erop dragen. Uw oordeel, gans rechtvaardig. En als u dat moet dragen, wordt er een eeuwigheid voor nodig. Dat kan niet. En dan gaat u vluchten, maar u kunt nergens heen. En wat gebeurt er nou op Golgotha? Daar is die hele wet vervuld. Daar wordt de hele boete betaald. Begrijpt u dan? Nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt, groot gemaakt. En dat Paulus niet anders wenst te preken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is de enige redder. Denk erom, gemeente, hij alleen verlost u van de zonde, van de dood, van de duivel, van de verloren, de reddeloos en het ongeloof. Niemand anders. Wou vluchten, maar kon nergens heen. Er is er maar één die ons kan redden. En dat moet niet een soort oppervlakkige wetenschap in ons hoofd zijn, maar dat moet diep doordringen in ons leven. En als dat doordringt, gemeente, dan zijn we verbijsterd over onszelf, maar verwonderd over deze heiland. Die tot zonde werd gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardig uit Gods in hem, dat we weer recht zouden staan voor God door het geloof in hem. Dat we hem kennen, op hem vertrouwen. Hij heeft betaald. Zijn heerlijkheid blijkt ook omdat hij de volgende dag wat de kop van Satan zal vermorselen. Want de hele hel is op de been, 's nachts al, met Judas. En de volgende dag, tijdens de 3-urige duisternis, dan geloof maar dat de duivelen het druk hebben gehad die dag. En die zijn me daar bezig geweest, gemeente, die hebben de hele helmacht gemobiliseerd. En bij honderden en duizenden duivelen op hem afgekomen. En toen werd het 3-urige duisternis, en in de duisternis wordt het allemaal nog veel klemmender. Ja, en toen heeft hij, door dat te blijven hangen, en die toorn Gods te dragen, die oude moederbelofte die God gedaan heeft in het paradijs, onmiddellijk na de zondeval. Toen heeft God gezegd, weet u dat nog, wat heeft God toen gezegd? Ik zal vijandschap zetten. Hè? Ik zal die Satan, ik zal hem vermorzelen. Dat God belooft. Er stond naar de zonde van. En toen, eeuwen later, het kruis van Golgotha, daar komt die hele hel aan. En de hel heeft de verzenen, de hielen van de Heer Jezus vermorzeld, want hij moest lijden en sterven. En tenslotte heeft hij zijn kop genomen en verbrijzeld. Zal u de kop vermorzelen? Ze hadden het er verloren, Golgotha. Echt verloren. Ja, maar hij is nog zoveel bezig. Met Judas is hij bezig en later met Simon de Tovenaar en... Jazeker. Dus oude mensen hebben daar een hele mooie uitdrukking voor. Hè? De Satan is wel verslagen, maar hij zwaait nog met zijn staart. In de wereld, niet zo hard, maar vooral in de kerk, zwaait hij enorm met zijn staart. Om nog maar zoveel mogelijk mensen mee te nemen naar de wanhoop en de rampzaligheid. Maar koning Jezus heeft hem verslagen. Hij heeft alle macht. In de hemel en op de aarde. Dan moet hij naar naartoe. Als de duivel ons wat wijs maakt. Als de mensen ons in de steek laten. Er is een zaligmaker. En nu is de Zoon des Mensen weer. En God is in hem verheerlijk, bevredigd. Kijk, zegt hij, mijn vader zal zeggen, kijk, dat is nou mijn zoon. Die heeft dat grote werk gedaan. En mag ik het heel eenvoudig zeggen, God de Vader is trots op zijn zoon. En is er zo trots op, en zo opgesteld, dat iedereen die meent dat er buiten de Heer Jezus nog wel een weg is terug naar God, is vervloekt. Iedereen, zegt Paulus, die de Heer Jezus niet lief heeft, die is een vervloeking. Dat mishaagt de Vader zeer. Als zondaren buiten de Heer Jezus omdenken zalig te kunnen worden. Ik las van de week een heel mooi zinnetje. Er is al heel veel gewonnen. Als we allemaal beseffen dat er maar één is die ons kan behouden. En dat is de Heer. En verder niemand. Er is al heel veel gewonnen. Gemeente, zult u daarover nadenken. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En nu gaan we naar onze derde gedachte, want de tijd gaat ook verder. En dan komen we bij vers 32. Nu is de Zoon, des mensen verheerlijkt, en God, de Vader, is in hem verheerlijkt. De deugden van de drieëne God, en dan... Indien God in hem verheerlijkt is. Je zegt als het ware, en als dat, dat de komende dag, de volgende dag zal gebeuren, als God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf, en hij zal hem terstond verheerlijken. Een beetje moeilijke zin. Ik moest er ook een paar keer over lezen om dat een beetje te begrijpen. En terstond verheerlijken enzovoorts. Bedoelt eigenlijk, kijk. Als wij nou bij dat kruis van Golgotha hadden gestaan. En hadden we misschien net gedaan als die mensen. Dat, jongen, dat is toch wel heel erg naar afgelopen met die rabbi uit Nazareth. En dan is hij tenslotte tot de dood veroordeeld. En dan wordt hij begraven. En, ja. En zo denken sommige mensen er ook over. Hè? Die zeggen, ja, het is, die heeft wel een mooi voorbeeld. En, ja. Maar verder is het dan met die rabbi uit Nazareth een beetje triest afgelopen. Maar goed, daarna hebben we dan het verhaal van de opstand. Dan kunnen we dan daaruit leven dat het toch nog, hoe moeilijk het ook is, dan toch wel een beetje goed komt. Nou, dat is niet de Bijbelse lijn, gemeente. Want u weet allemaal wel, na dat kruis van Golgotha, daar komt de lichamelijke opstanding uit de doden. En na die lichamelijke opstanding, Pasen komt hemelvaart. En is hij in de hemelse heerlijkheid binnen, als triomfator, als gekroond. En vanuit de hemel is hij aan de rechterhand Gods, heeft hij alle macht in de hemel en op de aarde. En bouwt hij zijn kerk, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Kijk, zegt hier Jezus, als ik nu aan dat kruis ben, in die God, in hem verheerd, dus God de Vader, drie goddelijke persoon, goddelijke wezen en verheerlijken, zo zal God hem verheerlijken in zichzelf, je mag ook lezen bij zichzelf. Kijk, zegt hier, na mijn vernedering en nadat ik de prijzen betaald, komt de verhoging. En die begint met Pasen. Die gaat verder met hemelvaart en die komt ook tot uiting in mijn heerschappij over de hele wereld, want ik zit aan de rechterhand des Vaders. En die zal ook tot uiting komen in mijn wederkomst ten oordeel. En dan zal alle tong belijden dat Jezus de Heere is, de Kyrios. En God is in hem verheerlijkt. Dus de Zoon wordt verheerlijkt, verhoogd, en hij zal hem terstond verheerlijken. De Heer bedoelt, ook nu zo meteen en morgen, als ik sta hangen aan het kruis, dan zal God de Vader over mij waken. De Heer heeft tenslotte gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan zal hij tijdens de kruis en na de kruisdood laten blijken dat dat offer van zijn Zoon hem behaagt. En dat blijkt ook heel duidelijk, bijvoorbeeld, als hij het voorhangsel scheurt, De graven gaan open, de hoofdman komt tot bekering. En 3 dagen later staat de Heer op uit het graf. Dus vers 31 laat ons zien dat de Heer na zijn vernedering en zijn verhoging, dat hij daarin ook verheerlijkt is. En wel op een buitengewone wijze. Hij zal God hem in zichzelf verheerlijken. En bij zichzelf. En vanuit die hemels heerlijkheid. Dan zal dus in volle omvang blijken dat de Jezus, Jezus van Nazareth, de Zoon van God, ook inderdaad God is en alle macht heeft. En dan gaan we daar nog eens even bij stilstaan. Want wat zal de Heer nu? In zijn vernedering heeft hij de zaligheid verdiend, heeft hij de verzoening tot stand gebracht. En wat gaat hij nu in zijn verhoging doen? Wat is dan zijn doxa, zijn kaboot, zijn heerlijkheid? Misschien denkt u, ja, daar merk ik niet veel van. Ik geef niet veel om het evangelie. Een paar dingen noemen. Wat gebeurde er eigenlijk op de Pinksterdag? Toen heeft koning Jezus de Heilige Geest naar de aarde gestuurd. Die werkte al wel, maar toen ging hij permanent wonen op de aarde. En toen ontstond er een kerk uit Joden en uit heidenen. En dat werk gaat gewoon door. Tot de jongste dag. En de kerk is het lichaam van de Heer Jezus. Daarvan is de Heer Jezus het hoofd. En de kinderen God zijn daarvan de ledematen. Zijn heerlijkheid. En elke gelovige is een lidmaat van de Heer Jezus. En is dus een kenmerk, een teken van de heerlijkheid van de Zoon van de mensen. Heel dat grote zendingswerk wat met Paulus is begonnen en wat allemaal verder doorgaat, dat is een openbaring van zijn heerlijkheid. Belangrijk, hè? Dat we dat onthouden, dat die kerk wordt gebouwd en dat de Heer daar ook mee doorgaat tot op de jongste dag. Want het is een eeuwig koning die zonder onderdanen niet zijn kan. Dus ook vanmorgen gaat de Heer verder met zijn kerk, vergaderend werk. Paulus zegt die ook ter rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. De kerk heeft ook maar 1 toevlucht en maar 1 zaligmaker. En dat is de zaligmaker van verdiensten en van toepassing. Ik heb alles gedaan. Er ontbreekt helemaal niks in hem. En zo bouwt hij zijn kerk niet alleen in het algemeen, in deze wereld, maar ook in het leven van zijn kinderen. Zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf. En zal hem terstond verheerlijken. Gemeente, u weet allemaal wel dat nieuwe leven, het leven der genade, begint met de wedergeboorte. Als God een mens stilzet, dan heeft hij nog niet zulke duidelijke inzichten in het evangelie. Dat ligt meestal wat verborgen. Het zou ook niet goed zijn als een kind wat geboren wordt gelijk gaat praten en lopen en redeneren. Dat is ongezond. Maar het is ook ongezond als een kind allemaal klein blijft. En allemaal blijft brabbelen en nooit gaat praten. Dat is ook ongezond. En wat doet nu de Heer als de verheerlijkte heiland? Hij bouwt zijn kerk en hij voedt zijn kinderen op. Hij neemt ze tot zijn kinderen aan. Dat noemt de Bijbel de aanneming tot kinderen. En dan voedt hij ze op in, ja, waar het nou eigenlijk in het evangelie en in die persoon van de middelaar omgaat. Ja, dat hij maar de enige is die mij kan redden. Ik heb zelf wel eens dat ik dat zelf aardig kan, hè? Bijvoorbeeld door te lezen en na te denken en weet ik wat allemaal meer. En door goed mijn best te doen en zo. En onwillekeurig heeft een mens dan zo wat gronden waarop die het toch wel een tikkeltje beter doet dan iemand anders die die kent en zo, noem maar op. Weet u wat nou de heerlijkheid van de middelen is? Maar gaat zo niet. Gaat zo niet.
En de enige. Ik ben echt de enige die u kan redden. En ook wil redden en zal redden.
Want echt, de kerk heeft aan Jezus genoeg hoor. Hoeven er nog niet een heleboel bij. We hebben aan Jezus genoeg. Jezus door het ware geloof. Hij is die grote hemeladvocaat. Die niet alleen het pleidooi voert, maar ook het pleit beslecht. Hij beslecht het pleit. Hij zegt ook tegen die geraakte man, zo, de zonden zijn u vergeven. Dat komt uit zijn mond. En de hele Godheid komt ons tegemoet in de persoon van de middelaar. En het ware geloof liet meer en meer leunen en steun alleen op hem. U gelooft toch niet dat we ergens anders de eeuwigheid mee binnen kunnen. Ja, maar de heer Jezus is maar een middelaar en heb ik nogal. Hij is de enige middelaar. En los van die persoon geen enkel heil. Zijn heerlijkheid. In de kerk. In het leven van de gelovigen. En er maar één overhouden. En tenslotte. En dan gaat het hoofdstuk zomaar verder. Hè? En dan denk je, ja, maar hoe weet ik nou of ik een ware gelovige ben? Nou, dat ongeloof, dat is nu net de deur uit. Judas. En dan zegt de Heer tegen die 11 mensen die hem die nacht dus zullen verlaten. We zouden zeggen, hoe is het mogelijk, dat gebeurt toch? En Peter zal hem zelfs verloochenen. Dan zegt hij toch nog even iets. Nieuw gebod, kijk naar vers 34, nieuw gebod geef ik u. Dat ge elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb. En gij ook elkaar lief hebt. Kijk, zegt de Heer, dat geef ik jullie nou een kenmerk. Waaruit nou dat wat ik ben en wie ik ben blijkt. Dat je niet alleen mij lief hebt, maar ook elkaar. Want de vrucht des geestes is blijdschap, liefde, gemeenschap enzovoorts. Gemeente, dan moeten we ook even, ja, de tijd is op, een poosje bij stilstaan eigenlijk. Dat genade ook concreet handen en voeten krijgt, hè? In de praktijk van het leven. En dat we die opdracht van de middelaar ernstig nemen. Dat ge elkander lief hebt. Ja, maar het karakter wordt niet veranderd. Oh nee, dat dacht ik. Dus dat grote werk van Gods genade heeft geen enkele invloed op uw karakter. Dan ben u zichzelf aardig aan het bedriegen hoor. Karakter wordt wel degelijk veranderd. Nee, die oude Adam ben je nog niet gelijk kwijt, dat is waar. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 7. Maar die krijgt wel een knak. Als we altijd maar onszelf zijn gebleven, gemeente, zou best kunnen dat we onszelf er op een gruwelijke manier bedriegen. Dat we elkander lief hebben. Dat is de vrucht die nou voortkomt uit die heerlijkheid van die persoon. En eenmaal komt het moment dat hij terugkomt, dan gaan de hemeldeuren open. En dan komen al die godzaligen eeuwig thuis. In hem die het hoofd is van zijn kerk. En buiten zullen zijn de honden. En Judas. En Kain. En hij moet nog verder gaan. Heb u hem nou ook lief? Heb u die zaligmaker lief? Kunt u dat echt eerlijk zeggen? Kunt u daar soms niet van slapen? We hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen. Slotzang gemeente Psalm 93 en daarvan het eerste vers. Psalm 93, het eerste vers. De Heere geert de hoogste majesteit bekleed met eer om God met heerlijkheid en wat er verder volgt. Namens de kerkraad delen we u nog het volgende mee. Deze week zijn de collecten bestemd voor diakoniekerk en schulddelging. Volgende week zijn de collecten bestemd voor helpende handen, kerk en schulddelging. De Heer zegen u en uw gaven. U kunt hetzij bij de uitgang anders via de bank uw geld overmaken. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Morgenavond zal de bijeenkomst van de belijdeniscatechisanten met de kerkraad beginnen om 8:00. Dus voor de gewone belijdeniscatechisanten om 8:00 morgenavond. De dienst op Hemelvaartsdag begint om 9:30. Tweede huwelijksafkondiging van Gijsbert Jacob Koudijs en Adriana Jacoba Jessica Lagerwerf. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden al hier op 19 mei om 14:45 door mij. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Op 24 mei volgende week woensdag zal 's avonds een ledenvergadering worden belegd als vervolg op de vergadering van 18 april. In deze vergadering wordt verder over de uitgewerkte plan in zaken duurzaamheid, ventilatie en onderhoud gesproken. Ten slotte nog even wat de verkeersleiding betreft. Broeder van Engelhoven heeft gevraagd of er nog wat mannen beschikbaar zijn, dus als u daar wat tijd voor heeft, dan graag even uw aandacht. Het zou erg fijn zijn als er nog wat mensen bij komen. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.